Ik wil u allen bedanken voor een warme welkom. Wij voelen ons zo omhelst met de liefde van Jezus Christus. Het is goed om vandaag in Gods huis te zijn. Amen. Het is goed om samen God groot te maken. Is er een... Oké. Het koor heeft gezongen over geloof. Geloof dat bergen kan verzetten. We hebben een mooie getuigenis gehoord wat God kan doen. God is nog steeds een God van wonderen. Amen. Hij is nog steeds dezelfde gisteren, heden tot in alle eeuwigheid. Ik ben gaan zitten, maar ik vraag altijd de gemeente om op te staan als wij het woord gaan lezen. Dus ik nodig u uit om samen met mij te lezen uit Daniël hoofdstuk 1. Dank u wel, broeder. Daniël hoofdstuk 1, laten wij van dat hoofdstuk vers 8 lezen. Daniël 1 vers 8 zegt ons... Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Ik lees nogmaals, Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Iedereen zegt amen. Neemt u plaats. Tweeënhalve week geleden kregen we het nieuws te horen dat Nederland ontsnapt was aan een grote terroristische aanslag. 7 terreurverdachten die vorig jaar september zijn opgepakt, moesten deze maand voorkomen. Ze hadden een grote plan om een grote terroristische aanslag te plegen op een groot evenement, zegt het nieuws. De verdachten komen uit de regio Arnhem. We zien het komt dichtbij, terreur komt al heel dichtbij. We hebben beelden meegekregen. Mannen die oefenen met hun Kalashnikovs. Mannen die bomvesten om hadden. En een ervan die een bomvest aan had, hij zegt nou, hier heb ik nou mijn hele leven over gedroomd. Kunt u zich voorstellen? Deze man zegt, ik heb heel mijn leven hierover gedroomd om zichzelf op te blazen. Om op zo'n manier zoveel mogelijk slachtoffers te maken. En je vraagt je af, om wat voor mannen gaat het? Zijn het stelletjes gekken? Zijn het stelletjes dwazen? Was het maar zo. Maar ze zijn gevaarlijker dan dwazen. Gevaarlijker dan gekken. Deze mannen... waren mannen, normale mannen. Het kan een buurman zijn. Het kan iemand zijn die in je straat woont. Het gaat om mannen met een gevaarlijke overtuiging. Mannen met een gevaarlijke overtuiging. En wat ik vandaag wil zeggen is... onderschat nooit de overtuiging van iemand. Onderschat nooit de overtuiging van iemand... En natuurlijk zijn er allerlei soorten overtuigingen. Je hebt kwade, je hebt duistere, je hebt duivelse gedachten en ideeën van mensen. Overtuigingen die goed zijn, overtuigingen die kwaad zijn. Je hebt irrationele en je hebt rationele overtuigingen. Wat u gelooft is van groot belang. En je vraag, de vraag is vandaag, wat is nou zo bijzonder aan een overtuiging? Wat is nou zo bijzonder aan een overtuiging? Onze overtuiging leidt tot een gedrag. Waar u van overtuigd bent, dat doet u. Deze 7 terreurverdachten, ze dachten wat zij doen goed was en dat het conform hun islamitisch geloof was. Op 11 september 2001 vlogen terroristen met een vliegtuig de World Trade Center in. Zij dachten en waren overtuigd dat wat zij deden juist was. Wat zijn uw overtuigingen? Wat bracht u vandaag in dit huis? Ik denk dat het te maken heeft met uw overtuiging. U gelooft ervan. U gelooft dat naar Gods huis gaan is iets bijzonders. Want wij mogen God ontmoeten en we mogen elkaar ontmoeten. En samen mogen wij de Heere God groot maken. Amen. Waarom lezen wij onze Bijbels? Het heeft te maken met onze overtuiging. Wij geloven, het is het woord van? Het woord van God. Dus wat u gelooft is van groot belang. Er was eens een man die ging een psychiatrische inrichting binnen. En hij kwam een psychiater tegen en hij vroeg aan de psychiater, hoe bepalen jullie eigenlijk of iemand opgenomen moet worden of niet? Oh, heel simpel, zegt de psychiater. Wij laten gewoon een kuipbak vollopen, een badkuip vollopen met water. Heel simpel. We leggen daarbij een emmer, een kopje water en een theelepeltje. En we vragen dan de persoon om het water eruit te halen. Oh, zegt de man, dat is heel eenvoudig. Een normaal mens zal een emmer nemen. Nee, zegt de psychiater, een normaal mens trekt de stopper uit. Wat u gelooft is van groot belang. Wat is uw overtuigingen? Wat is uw overtuiging? Vandaag is ons thema de kracht van de goddelijke overtuiging. Er is een overtuiging die komt van de Heere God. Er is een overtuiging die God aan ieder van ons wil geven. En dat is van groot belang. In deze boodschap wil ik stilstaan bij 3 belangrijke punten. Het werk van de Heilige Geest. Wie van u gelooft in de Heilige Geest? De Heilige Geest. Punt 2 is hoe de Heilige Geest overtuigt. En punt 3 is, we gaan kijken naar een voorbeeld van die goddelijke overtuiging in een persoon. Hoe werkt dat eigenlijk? Laten we stilstaan allereerst bij het werk van de Heilige Geest. Voordat Jezus ten hemel opvoer, nam hij zijn discipelen bij elkaar en hij zegt dat hij een ander trooster zal sturen. Een ander trooster, iemand die in zijn plaats zal komen. En dat is de komst van de Heilige Geest. En Jezus zegt daarbij wat de Heilige Geest zal doen. Wat is het werk van de Heilige Geest? Dus Jezus zegt in Johannes 16, vers 7. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Waarschijnlijk hadden zij moeite met deze woorden. Heer, wij willen juist u graag bij ons hebben. Maar nee, Jezus zegt, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En dan zegt vers 8, en als die gekomen is, de Heilige Geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Als de Heilige Geest gekomen is, zal hij de wereld overtuigen. Nou, dat is de goddelijke overtuiging. Mensen kunnen u overtuigen. Het kwade kan u overtuigen. Vandaag wil ik het hebben over de goddelijke overtuiging die voortkomt uit de Heilige Geest. Als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen. Voordat wij tot bekering kwamen, behoren wij allemaal tot de wereld. Behoren wij allemaal stuk voor stuk tot de wereld. Want we kunnen niet tot bekering komen zonder de overtuiging van de Heilige Geest. Ik kan u zeggen, als de Heilige Geest u niet kan overtuigen, dan kan niets u overtuigen. De Heilige Geest zal de wereld overtuigen. En En door de overtuiging van de Heilige Geest zijn velen tot bekering gekomen. Wij zijn gaan inzien dat God een heilige God is. Wij zijn gaan inzien dat zonde een rebellie is tegen God. Wij zijn gaan inzien dat Gods woord ons vrij maakt. Kunt u amen zeggen? We zijn ervan overtuigd, Gods woord maakt vrij. De overtuiging van de Heilige Geest is van groot belang. De overtuiging van de Heilige Geest is dus een goddelijke overtuiging die ieder christen nodig heeft. Hoe kunnen wij blijven staan in deze wereld? Een wereld die weinig heeft met de Bijbel. De wereld die Jezus niet accepteert. De wereld die met God spot. De wereld die christenen verachten. Hoe overleven wij in deze tijd? Kunnen wij staande blijven? Zonder de goddelijke overtuiging van Gods geest kunnen wij niet blijven staan in deze wereld. Zonder de goddelijke overtuiging van Gods geest zullen wij stuk voor stuk vallen. De goddelijke overtuiging van Gods geest is wat ons tot bekering brengt. Want de Heilige Geest overtuigt ons van zonde. En als wij inzien dat de zonde een scheiding maakt tussen ons en God. Als wij inzien dat zonde meer kwaad doet dan goed. En we worden overtuigd en zeggen, Heere, ik heb u nodig in mijn leven. Wie van u heeft God nodig in het leven? We hebben God nodig. Ik zeg dat niet omdat ik dat graag wil horen. We hebben allemaal God nodig. Jezus zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Psalm 5, vers 5 zegt ons, want u bent geen God die vreugde vindt in goddeloosheid. De kwaaddoener zal bij u niet verblijven. Uiteraard niet, God is een heilige God. De kwaaddoener kan niet bij u verblijven. Hoe kan een kwaaddoener, een zondaar, voor die heilige God staan? We lezen in het boek Openbaring dat Johannes, toen hij Jezus zag, dat hij als dood neerviel. En hoe kan een zondaar voor die heilige God staan? Een christen die is een persoon die inziet dat zonde rebellie is tegen de almachtige God. En dat God een God is die geen vreugde vindt in goddeloosheid. De overtuiging die van God komt, is het tegenovergestelde van de overtuiging die van Satan komt. De overtuiging van Gods geest is een heilige overtuiging. De overtuiging van de Heilige Geest is een overtuiging waar geen kwaad in zit. Want God is heilig, God is liefde. Dus in die overtuiging van Gods geest, daar is geen duistere kant. Daar zit geen kwade kant. Johannes 18, vers 36 zegt Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben. Jezus zegt, als mijn koninkrijk tot deze aarde behoort, dan zouden wij de wapens opgenomen hebben. Dan zouden wij gestreden hebben. Maar Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Gelovigen, wij moeten ervan bewust zijn, ons koninkrijk is niet van hier. Daarom zie je ook geen christenen met een bomvest. Daarom blazen christenen zichzelf er niet op, want ons koninkrijk is niet van hier. Amen. Daarom lopen wij niet rond met een mes om mensen, onschuldige burgers, te doden. Want ons koninkrijk is niet van hier. Gods koninkrijk is een koninkrijk van gerechtigheid en van vrede. Gods koninkrijk is een koninkrijk van gerechtigheid, van vrede. Als wij dit woord van Jezus hier in ons hart bewaren, Heer, uw koninkrijk is niet van deze wereld. Help mij dan te wandelen naar de wetten van uw koninkrijk. Ziet u, elk koninkrijk kent wetten. Nederland kent duizenden wetten. Maar laten wij ons niet vergissen, ook Gods koninkrijk kent wetten. Want waar geen wetten zijn, daar is chaos. En zo te zien hebben wij mensen wetten nodig, want anders loopt alles mis. Er is een bericht van Open Doors over het vorig jaar. Christen lijden in zeker 73 landen in de wereld onder zware tot extreme geloofsvervolging. Op dit moment worden christenen, gelovigen, gemarteld, in de gevangenis gegooid. Gezinnen worden uit elkaar gereten. 245 miljoen worden vervolgd op dit moment. En 4000 doden in 2018. En dat is 2018. Het is niet middeleeuwen. Het is deze tijd. En de vraag is, hoe overleven wij dit? Hoe overleven wij onderdrukking? Hoe overleven wij verdrukking? Hoe overleven wij verachting? Ik ken christenen die vanwege woorden van mensen God terug toekeren. Ik ken mensen die teleurgesteld zijn in dingen en zij verlaten de Heere God. En dan hebben we nog eens niet over verdrukking. Hoe overleeft uw geloof teleurstelling? Hoe overleeft uw geloof pijn en verdriet? Hoe overleeft uw geloof tegenslagen? Er zijn christenen die bewijzen dat het kan. 245 miljoen gelovigen bewijzen dat het kan. Dat ondanks de dood, ondanks doodsbedreigingen, blijven zij staan in een geloof in Jezus Christus. Bent u zo'n gelovige vandaag? Dat ondanks alles, dat u kan zeggen, Heer, ik blijf staan, want u heeft mij vrijgemaakt. Amen. Heeft Christus ons vrijgemaakt? Bent u ervan overtuigd dat Christus u vrijgemaakt heeft? Vader, u bent sterker dan de vloed. Zijn we daarvan overtuigd? Of als er een tegenslag komt, ja, dan twijfelen wij en laten we ons geloof vallen. De sterkte van uw geloof wordt bepaald door uw overtuiging. Als uw overtuiging klein is, is uw geloof klein. De gelovige kan alleen overleven in deze wereld als wij de goddelijke overtuiging in ons hebben. Niet anders. Nogmaals, als Gods Heilige Geest u niet kan overtuigen, dan kan niets in deze wereld u overtuigen. Maar als Gods Geest u overtuigd heeft en u heeft die overtuiging geaccepteerd, ontvangen en bewaard in uw hart, dan bent u een gevaarlijk gelovige. U bent namelijk een gevaar voor het rijk van Satan. Amen. Als de overtuiging van Gods Geest in u is, dan bent u een gevaar voor het rijk van de duisternis. Want u staat voor de waarheid van God. U staat voor het licht. U staat voor alles wat waar is in Gods koninkrijk. Dan bent u een groot gevaar. Laten we kijken hoe de Heilige Geest ons overtuigt. Dat is een belangrijke vraag. Als de goddelijke overtuiging van Gods Geest belangrijk is, dan moeten wij ook weten hoe de Heilige Geest ons overtuigt. De Heilige Geest overtuigt ons door het woord van God. Heel simpel. Namelijk, de Heilige Geest en Gods woord kun je niet scheiden. Trouwens, wij krijgen juist Gods woord omdat de Heilige Geest mannen hebben geïnspireerd om het woord van God op te schrijven. Dus de Heilige Geest was de bron voor de mensen om op te schrijven Gods woord. Wat wij kunnen zeggen is, de Heilige Geest en Gods woord, dus wat wij noemen de Bijbel, vormen samen de bron voor onze goddelijke overtuiging. Als u Gods woord niet leest, dan heeft u geen bron meer. Als de Heilige Geest niet met ons gaat, dan hebben we geen bron meer. Dus de Heilige Geest in ons leven is van groot belang. En daarna, dus als wij tot bekering komen, wij bekeren ons, de wedergeboorte vindt plaats, de Heilige Geest komt in ons leven. Dan is het belangrijk om ons te laten leiden door Gods Geest. Daarnaast is het belangrijk dat wij door Gods woord laten leiden. Uw woord is een lamp voor mijn voet. We moeten niet achter ons plaatsen, maar voorplaatsen. Heer, laat uw woord mij voorgaan in mijn geestelijk leven. Nogmaals, de Heilige Geest en Gods woord vormen samen de bron voor de goddelijke overtuiging. Het is daarom belangrijk om te weten wat voor plaats heeft Gods woord in ons leven. Zie, een door de geest overtuigde persoon plaatst Gods eer, Gods glorie, Gods wil bovenaan. Boven alles. Zelfs boven zijn eigen leven. Nou, dat gaat heel ver. Dat gaat heel ver. En door de Gods geest overtuigde persoon plaatst Gods eer en glorie en wil en heerlijkheid boven alles. Je kunt het ook zo zeggen. Goddelijke overtuiging is, God zegt het, de Heilige Geest bevestigt het, en ik geloof het en ik doe het. Amen. Als je de Bijbel zegt, leest, God zegt het, en de Heilige Geest overtuigt je, de Heilige Geest overtuigt je, hij zegt het, hij bevestigt het. En nou is het een andere stap, ik geloof het. En ik ga het in praktijk brengen. Amen. Laten we dit samen hardop lezen. God zegt het. De Heilige Geest bevestigt het. Ik geloof en ik doe het. Ik denk dat we het beter kunnen. God zegt het. De Heilige Geest bevestigt het. Ik geloof en doe het. Dat is goddelijke overtuiging. God zegt het. Niet de mens, maar God zegt het. En wat God zegt is waarheid. Wat God zegt is goed. In wat God zegt kan nooit duisternis zitten. Wat God zegt kan nooit duisternis en kwaad zitten. Want de Bijbel zegt ons, God is liefde. God is liefde. Dat is de reden waarom ik 100% achter Gods woord kan staan, want God is liefde. Dit is geen gevaarlijke overtuiging, dit is goddelijke overtuiging. Die mensen laat staan in een geloof. Johannes 14, vers 15 zegt ons, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Het heeft geen zin om in Jezus te geloven als wij zijn woorden niet in acht nemen. Het heeft geen zin om jezelf een christen te noemen als je niet van plan bent om Gods woord in praktijk te brengen. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Wat Jezus in feite zegt, onze overtuiging moet voortkomen uit onze liefde voor hem. Hebben wij Jezus lief vandaag? Jezus zegt, als je mij lief hebt, anders niet, anders hoeft het niet. God gaat nooit forceren. Goddelijke overtuiging is niet dat God ons gaat forceren. God forceert niemand. Het is een keuze die wij maken omdat wij diep overtuigd zijn. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En Jezus zegt vervolgens, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een ander trooster geven, omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Daar hebben we het opnieuw, Gods woord. Als je mij lief hebt, bewaar je mijn woord. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een ander troosten. Dat is de Heilige Geest. Hier hebben we weer Gods woord en Gods Heilige Geest. Omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. God wil dat wij geleid worden door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En dan alleen kunnen wij staande blijven in deze wereld. De goddelijke overtuiging om Gods woord te gehoorzamen moet dus voortkomen uit onze liefde voor hem. En wie van u weet, liefde moet groeien. De Bijbel zegt ons, de vrucht van Gods geest is, en dan begint het met liefde. Een vrucht moet rijpen, moet groeien. En misschien zegt u, ja, ik ben nog een beginneling. Dat maakt niks uit, maar als je maar laat je liefde voor Jezus Christus groeien. Laat het toenemen. Liefde is niet iets statisch. Nou, ik ken liefde, klaar, punt uit. Maar liefde kan groeien. Amen. En liefde moet je voeden. Wij voeden onze liefde voor God met het woord van God. De goddelijke overtuiging om Gods woord te gehoorzamen moet voortkomen uit onze liefde. Wat drijft u? Paulus zegt, de liefde van God drijft mij. Niet haat, niet verachting, niet duisternis, maar de liefde van God drijft mij. En dat moet ieder van ons ervaren. Goddelijke overtuiging moet leiden tot goddelijk berouw. De Bijbel zegt ons, de Heilige Geest komt om de wereld te overtuigen. We waren eerst in de wereld. Maar als de Heilige Geest ons overtuigt en we nemen die overtuiging aan, dan bekeren wij ons, maar die bekering moet gepaard gaan met goddelijk berouw. Dat je weet dat je God bedroefd hebt. God aannemen is niet zomaar iets. Je moet ervan bewust zijn. Wie ben ik? Ik ben een zondaar, verloren in schuld. En nu komt Jezus om mij te redden. Nu komt Jezus om mij heel te maken. Redding betekent heel maken. Wat kapot is, maak je heel. En Jezus komt om mijn leven heel te maken. Goddelijk berouw of goddelijke overtuiging moet leiden tot goddelijk berouw. 2 Korinthe 7 vers 10 zegt ons, want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is. In het Engels is het godly sorrow. Godly sorrow, dat is goddelijk berouw. Dus want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijk bekering. Brengt een onberouwelijk bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Dat wil zeggen, als u nog nooit de overtuiging van Gods geest hebt ontvangen, dan kan ik met overtuiging zeggen dat u nog niet bekeerd bent. Als u nog nooit de goddelijke overtuiging van Gods geest hebt ontvangen, dan kan ik met overtuiging zeggen dat u nog niet wederom geboren bent. Die bekering en onze wedergeboorte begint bij die goddelijke overtuiging. En die goddelijke overtuiging leidt mij tot goddelijk berouw. Dat u zegt, Heere, wat een genade heb ik ondervonden. Wat een genade dat u een zondaar uit die zondeslijk hebt getrokken. Ik was eerst dood, maar u heeft mij levend gemaakt. Ik was in de duisternis, maar u heeft mij geplaatst in uw licht. Als u nog nooit die goddelijke overtuiging hebt ontvangen, dan is er geen sprake van bekering of wedergeboorte. Maar als u vandaag zegt, ik weet, ik ben aangeraakt, God, overtuig mij. Dan is het belangrijk dat u die overtuiging u moet leiden tot goddelijk berouw. Het is niet vandaag christen zijn en morgen bent u weer in de wereld. Dat is geen goddelijk berouw. Goddelijk berouw betekent, zoals hier staat, brengt een onberouwelijk bekering. Dat u zegt, ik keer me nooit meer om. Ik heb mijn leven nu aan Jezus gegeven en ik keer me nooit meer om. Dat is onberouwelijk bekering. Wat er ook op mijn levenspad komt. De tegenslagen. De teleurstellingen. De doodsbedreigingen. Ik ga nooit meer terug. Ik weet van waar ik vandaan kom. En het enige wat ik heb, wat ik nodig heb, is God in mijn leven. Amen. Romeinen 8 vers 37 zegt ons, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Zijn er overwinnaars hier vandaag? Vers 38 zegt, want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood. Ziet u, een christen is niet iemand die voor de dood wegrent. Een gelovige zegt, ik weet wie de dood heeft overwonnen. Jezus Christus, amen. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus. Zijn wij ervan overtuigd? Dat niets ons kan scheiden van de liefde van Jezus Christus. Ziet u, u kunt niet zomaar het vers nemen, in Christus zijn we meer dan overwinnaars, punt. Je bent alleen maar een overwinnaar als je gestreden hebt. Als de beproevingen op u afkomen. Als de vurige pijlen van Satan op u afkomen. En u heeft gestreden, u heeft het schild des geloofs opgeheven en u heeft uw mannetje gestaan, dan kunt u zeggen, ik ben meer dan overwinnaar. Maar u kunt uzelf niet een overwinnaar noemen als u nooit hebt gestreden. Als u steeds bent weggerend voor uw strijd. Als u steeds bent gaan wegrennen voor uw tegenslagen, u bent geen overwinnaar. Paulus zegt, in Christus zijn we overwinnaars. Maar zeg, ik ben ervan overtuigd. Dat nog dood, nog leven, nog ziekte of wat dan ook. Geen krachten, geen machten. Ons kan scheiden van de liefde van Jezus Christus. Als er nog dingen zijn in ons leven die ons kan scheiden van de liefde van Jezus Christus. Dan is die goddelijke overtuiging niet in ons. Zijn er bepaalde dingen die ons kunnen scheiden van de liefde van Jezus Christus? Wereldse dingen, wereldse gedachten, wereldse gevoelens. Laat de goddelijke overtuiging van de Heilige Geest met ons gaan. 1 Thessalonicenzen 1 vers 5 zegt ons, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. In de Engelse Bijbel zegt het deep conviction, diepe overtuiging. Toen wij het evangelie brachten, toen brachten wij dat in, zoals hij zegt hier, met kracht en met de Heilige Geest en met volle overtuiging. Met deep conviction. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn te willen van u, zegt Paulus. Dus zijn boodschap was niet, oh zal dat zo zijn of zo zijn. Nee, als Paulus iets zei, dan was het iets helders, iets duidelijks. Dan was het duidelijk. Je kunt niet eromheen. Zijn woord was altijd met deep conviction, met diepe overtuiging. Dit is het woord van God. Laten we het navolgen. Een door de Heilige Geest overtuigd persoon is dus een grote bedreiging voor Satans koninkrijk. Bent u een bedreiging voor de Satans koninkrijk? Of bedreigt hij u en u gaat op de loop? De Bijbel zegt, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Amen. Het moet niet de omgekeerde wereld zijn. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Als wij overtuigd zijn door de Heilige Geest, dan staan wij. De duivel vlucht voor ons en niet omgekeerd. Ik wil stilstaan bij een voorbeeld. Want hoe werkt eigenlijk de goddelijke overtuiging in uw leven en in mijn leven? Laten wij dat bekijken. We gaan naar het Oude Testament. Daniel leefde in het Oude Testament. Maar zijn hart was in het Nieuwe Testament. Hij kende woorden van Jezus. Hij bewaarde de woorden van God. En hij handelde naar het woord van God. Laten wij bij het begin beginnen. Daniel hoofdstuk 1 vers 1. De Bijbel zegt, in het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God, met een kleine g. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Daniel groeide op in Juda. Alles was veilig, alles was mooi. Maar koning Joachim heeft zich afgekeerd van de Heere God. En wie van u weet, God kan nooit zegenen wat hij verboden heeft. Toen Joachim God de rug toekeerde, kon God Joachim niet meer beschermen. Koning Nebukadnezar kwam uit Babel. De Bijbel zegt ons, hij belegerde Jeruzalem. En toen hij Jeruzalem had ingenomen, toen werden er enkele Joden weggevoerd. Er zijn twee ballingschappen. Je hebt de eerste en je hebt de grote ballingschap. En het is dezelfde koning Nebukadnezar die later de tempel verwoestte. Het is dezelfde Nebukadnezar die Jeruzalem met de grond gelijk maakte. Dat is deze Nebukadnezar. Dus wat wij zien is dat wereldje van Daniel stortte in één. De Bijbel zegt ons dat hij werd weggevoerd. Daniel 1 vers 3 zegt ons, toen beval de koning aan Aspinas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninkrijk, koninklijk geslacht en uit de edelen. Vers 4 zegt ons, jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en in de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Vers 6 zegt ons, onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hen andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Deze jonge Judeërs, Joodse jongens, ze werden meegevoerd naar de grote heidense Babylon. U weet het woordje Babel, betekent verwarring. Bedenk maar aan de taalverwarring. Ze werden meegevoerd naar de grote Babylon. En daar in Babylon werden zij heropgevoed. Of geïndoctrineerd. Ze moesten gaan leren een andere taal, de taal van de Chaldeeën. Ze moesten gaan eten wat de koning at. Ze kregen zelfs heidense namen. Niet zomaar namen, namen met de goden van Babylon. Wat Nebukadnezar eigenlijk van plan was, is om hun Joodse identiteit totaal weg te nemen. Je mag niet meer je eigen taal spreken. Je mag niet meer je eigen eten kiezen. Je mag zelf je eigen naam niet meer dragen. Ze proberen hen te heropvoeden. Maar daar is één ding wat ze niet konden doen. Het zijn Joodse jongens. Het zijn Judeërs, zegt de Bijbel. En u weet, Joodse jongens, wanneer ze geboren worden, op de 8e dag worden ze besneden. Het was een teken. Die besnijdenis was een teken, was een verbond dat God sloot met Abraham. Een verbond dat God sloot met Abraham en dat teken droegen zij met zich mee, waar ze ook waren. De vraag voor ons vandaag, dragen wij het teken van onze wedergeboorte? Is ons hart besneden, dat ons hart recht staat voor de Heere God? Dat waar wij ook staan, ook al worden wij verboden te eten wat wij willen eten, ook al worden wij verboden om ons eigen taal te spreken, dragen wij het teken van onze wedergeboorte. Dragen wij het teken van onze wedergeboorte, is ons hart besneden. Dat wij rein zijn voor de Heere God. Ziet u een door de geest overtuigd persoon, kun je dwingen om iets anders te eten. Je kunt dwingen om een andere naam te dragen. Je kunt dwingen om niet meer je eigen taal te spreken, maar ze kunnen die goddelijke overtuiging niet wegnemen. Want naast het teken van de besnijdenis had Daniel en zijn vrienden nog een ander wapen. Deze jongens bezaten die goddelijke overtuiging. Daniel was ver weg van zijn ouders. Daniel was ver weg van de priesters. De priesters waren in die tijd de personen die de mensen geestelijk moesten opvoeden. Daar stonden zij alleen. Je zou zeggen vrij en blij. Je kan nou doen wat je wil. Toen Daniël wegtrok uit Jeruzalem, moest hij ongeveer 15 jaar oud zijn. Het gaat om een jongeling. Maar hier zien we, je kunt jong zijn en toch een goddelijke overtuiging hebben. Zijn er hier jongeren die een... Ik weet niet hoe oud u bent, maar heb je die goddelijke overtuiging? Het maakt niks uit. Daniël was 15 jaar oud. De Bijbel zegt ons in Daniël 1 vers 8... Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Daniël bleef netjes. Hij bleef gewoon netjes. Hij zegt, mag ik met een voorstel komen? Wij zijn Judeërs. En wij zijn niet gewend om te eten wat jullie eten. We willen niet jullie gerechten hebben en we willen ook niet de wijn van de koning hebben. Mag ik met een voorstel komen? Geef ons 10 dagen. Geef ons 10 dagen. En dan eten wij alleen maar groenten. En we zullen alleen maar water drinken. En na 10 dagen mag u ons controleren. Of wij er nou goed uitzien of niet. Het hoofd van de hovelingen zegt, oké, laten we dat proberen. Wat wij zien is, Daniëls goddelijke overtuiging bepaalt zijn goddelijke gedrag. Wat ik eerder heb gezegd, onze overtuiging kunnen gevaarlijk zijn. Want overtuiging leidt tot gedrag. Daniëls overtuiging leidde tot zijn goddelijke gedrag. Hij had te maken met mensen die zijn leven in hun handen hadden. Maar hij wil trouw blijven aan zijn goddelijke overtuiging. Ik ben een Judeër. Ik dien Yahweh. Ik dien de Heere God. Daniël kwam met dit voorstel. Vers 12 van het hoofdstuk 1. Stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten en water, zodat wij dat drinken. Heel simpel. We vragen niet moeilijke dingen. Je hoeft niks te bereiden. De plantaardige dingen groeien vanzelf. Voedsel en water is heel eenvoudig. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jongeren die de gerechten van de koning eten bezien worden. En doe dan met uw dienaar naar wat u ziet. Dat is het enige wat Daniël kon doen. Heer, wij willen u gehoorzaam zijn. Wij kiezen om op uw weg te wandelen. Meer kunnen wij niets doen. En als wij over 10 dagen er slechter uitzien, Heer, dan is het uw zaak geworden. Vers 14 zegt dat het hoofd van de hovelingen luisterde. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Is dat niet geweldig? Is dat niet geweldig? De Bijbel zegt dat na 10 dagen waren zij gezonder, ze zagen er beter uit en ze waren er knapper. Ze zagen er knapper uit. De Bijbel zegt ons, Daniël hield zich voor. Zijn overtuiging leidde hem. En God, wie van u weet, als wij God eren, zal hij ons eren. Amen. Dat is wat de Bijbel zegt. Als wij God eren, dan zal hij ons eren. En God had deze jongelingen niet beschaamd. God had deze jongelingen niet beschaamd. Als wij God eren, dan zal God ons eren. Of het op het werk is, thuis is, waar dan ook. Als wij voor God opstaan, dan zal God voor ons opstaan. We denken aan een Stefanus die gestenigd werd. Oh, hij stond op voor de waarheid. Vlak voordat hij stierf, zag hij de hemel geopend. En de Bijbel, hij zag Jezus staande. Weet u, we lezen, Jezus zat aan de rechterhand van de Vader. Maar toen Stefanus voor Jezus stond, stond Jezus op voor Stefanus. Is dat niet geweldig? Als wij God eren, zal God ons eren. Daniël zag er gezonder en beter en knapper uit dan al die jongeren die gegeten hebben van het eten van de koning en gedronken hebben van de wijn van de koning. Dat is wat God doet. Dat is wat goddelijke overtuiging doet in ons leven. Als wij God gehoorzamen, God zal ons niet beschamen. Maar ja, dit is niet de enige verzoeking in het leven van Daniël. Er stond een zwaardere beproeving te wachten op hen. God zegende Daniël. Daniël kreeg een hogere positie. Kunt u zich voorstellen, hij is een persoon die verbannen werd uit zijn eigen land. Hij zal eigenlijk een slaaf moeten worden, maar God zegende hem. Hij kreeg steeds hogere posities. En het heeft alles te maken met zijn getrouwheid. Hij was getrouw aan de Heere God. Hij was getrouw aan die goddelijke overtuiging. De Bijbel zegt ons in Daniël hoofdstuk 6 vers 2. Daniël overleefde verschillende koningen. Hij zag verschillende koninkrijken komen en gaan. Maar deze Daniël speelt steeds een belangrijke rol in het paleis. Daniël hoofdstuk 6, dan vinden wij Nebukadnezar niet meer. Hij is er niet meer. Er is nou een nieuwe koning gekomen, Darius. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen drie rijksbestuurders van wie Daniël er één was. Aan hen moesten de stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. Er was iets aan die Daniël. De Bijbel zegt ons, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. Daarom overtrof hij alle anderen. Een bijzondere geest. Hebben wij die bijzondere geest in ons? De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. De koning had overwogen om hem over het hele koninkrijk aan te stellen. En dat zette kwaad bloed. Dat zette kwaad bloed bij zijn collega's. Hier heb je een Judeër, hij is een buitenlander. Hij is een verbannene en nu staat hij boven ons. Hoe is dat mogelijk? Er kwam jaloezie in de harten van zijn collega's. En ze wisten, Daniël is een bidder. En ze dachten, weet je, we moeten hem pakken op het gebied van zijn geloof. Hij moet hem pakken op het gebied van zijn geloof. Ze gingen naar de koning om te vleien. En ze zeggen, koning, u bent een geweldige koning. U heeft verschillende koninkrijken verslagen. U bent een geweldige koning. Ik ben als een god voor ons. Zou u het goed vinden als wij een gouden beeld voor u gaan bouwen? Wel, daar had de koning wel oren naar. Hij vond zichzelf wel geweldig. Hij zegt, nou, ga je gang. Maar weet u wat, koning, laten we er een wet van maken. Dat iedereen het gouden beeld aanbidt. Dat iedereen voor dat gouden beeld buigt. En zo werd het voorstel omgezet in een wet. De wet van de Meden en de Persen. En die wet van de Meden en de Persen zijn bijzondere wetten. Als het één keer opstaat, kun je het nooit meer wijzigen. Dat is de wet van de Meden en de Persen. Als het één keer daar staat, kun je het niet meer ongedaan maken. Zo gezegd, zo gedaan. Een gouden beeld werd opgetrokken. Iedereen werd opgeroepen om het gouden beeld te aanbidden. Niemand mag meer bidden tot zijn eigen God. De vraag is, wat doet Daniël? Wat zegt de goddelijke overtuiging in Daniël? En er werd gezegd, iedereen die het beeld niet aanbidt, die moet in de leeuwenkuil geworpen worden. Nou, dat is niet zomaar over, zoals het eerste verzoeking, over het eten. Nu staat het leven van Daniël op het spel. Laat iedereen die het beeld niet aanbidden in de leeuwenkuil gegooid worden. Oh, nou moet je kiezen. Tussen jouw goddelijke overtuiging of leven. Of dood, of leven. De Bijbel maakt ons duidelijk hoe deze Daniël in het leven stond als gelovige. De Bijbel maakt ons duidelijk hoe Daniël omgaat met doodsbedreigingen. Daniël 6 vers 11 zegt ons, toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen, zoals altijd. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. En dan zegt de Bijbel, precies zoals hij voordien had gedaan. Precies zoals hij voordien had gedaan. Oftewel, dat bevel van de koning kon zijn levenswandel niet veranderen. Want je verandert niet zomaar een persoon die door de Heilige Geest is overtuigd. De Bijbel zegt ons, Daniël ging naar huis en hij bad tot zijn God, tot Yahweh, tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, zoals voorheen. Is dat uw levensstijl? Ondanks wat er op u afkomt dat u zegt, maakt niks uit. Ik ben wie ik ben. Ik ben een kind van God. De Heilige Geest heeft mij overtuigd. En ik blijf doen wat ik zie wat God van mij vraagt. En geen enkel gezag boven mij kan dat veranderen. Daniël had die goddelijke overtuiging meer lief dan zijn eigen leven. Daniël hield de eer van God boven zijn eigen eer. Dat is een persoon die door de Heilige Geest is overtuigd. En hij weet, dit kost mijn leven. En het kostte zijn leven. Hij werd opgepakt, hij werd in een leeuwenkuil gegooid. En nu maar vertrouwen of God jou kan redden. Zijn keuze bepaalde zijn bestemming. En Daniël eindigde in de leeuwenkuil. De Bijbel zegt ons dat koning Darius Daniël ontzetten mocht. In die avond, op dezelfde dag dat Daniël in de leeuwenkuil werd gegooid, in die nacht kon koning Darius niet slapen. Je zou zeggen, de Bijbel zegt ons dat koning Darius niet kon slapen. Je zou zeggen dat Daniël niet kan slapen in de leeuwenkuil. Amen. Maar het is andersom. Daniël sliep in de leeuwenkuil en koning Darius kon niet slapen. Hij zegt, hoe gaat het met mijn vriend Daniël in die leeuwenkuil? En de Bijbel zegt ons, toen het heel vroeg was in de ochtend, dat de koning naar de leeuwenkuil ging om te bezien hoe het gaat met Daniël. Ik neem u mee naar Daniël 6. Eerst vers 21, toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij, dat is koning Darius, naar Daniël met de droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël, Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God die u voortdurend vereert. Dat is belangrijk. Hier is Daniël die God voortdurend vereert. Niet af en toe, maar elke keer opnieuw. Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen. Vertel me, Daniël. Toen sprak Daniël tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem, voor de Heere God, onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Kunt u amen zeggen? Kunt u halleluja zeggen? Dit is wat God doet als wij zijn goddelijke overtuiging vasthouden. Al worden wij bedreigd. Al worden wij in een leeuwenkuil gegooid. Als wij God eren, zal God ons eren. Daniël zegt, o koning, mijn God heeft mij verlost. En mijn God weet dat ik onschuldig ben. Ik sta recht voor u. Ik heb niks tegen u misdaan. En door de Heilige Geest oprecht, iemand die door de Heilige Geest is overtuigd, heeft een schoon geweten. Heeft een rein geweten. Zijn geweten knaagt hem niet aan. Maar hij zegt, ik sta recht voor God en ik sta recht voor u. Goddelijke overtuiging leidt tot goddelijke overwinning. Is dat wat u wil? Overwinning over uw leven? Laat die goddelijke overtuiging, die van de Heilige Geest komt, u leiden, u voorgaan, u vasthouden. Want uw overtuiging leidt u tot overwinning. Daniël 6, vers 26. Dit is wat uiteindelijk die overtuiging van Daniël deed in het hart van Darius. De Bijbel zegt ons in Daniël 6, vers 26. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natiën en talen die op heel de aarde woonden, mogen u vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Oh, wacht eens even, Darius, u had toch een eigen God, u had toch een eigen gouden beeld? Maar hij zegt, in mijn rijk, vanaf nu, zal iedereen moeten sidderen voor de God van Daniël. Want hij is de levende God, halleluja. Is hij de levende God? Als wij opstaan voor God, God staat op voor ons. Is dat niet wat wij willen, dat mensen weten dat ons God een levende God is? We hebben vaak genoeg onszelf verborgen gehouden in de schaduw, als maar niemand weet dat ik een christen ben. Maar hoe kunnen wij mensen winnen voor Gods koninkrijk als wij niet opstaan voor onze goddelijke overtuiging? Daniël verschool voor niemand. Verschool zich voor niemand. Hij was wie hij was. En zijn goddelijke overtuiging leidde hem. Uit de mond van Darius kwamen de woorden, want hij, de God van Daniël, is een levende God. Dat het zover zal gaan dat mensen die God niet kennen kunnen zeggen, wauw, jouw God is een levende God. Ik weet niet wie jij dient, maar jouw God is een levende God. Ik zie de verandering, de vernieuwing, jouw eerlijkheid, jouw oprechtheid. Ik zie dat jouw God een levende God is. Is dat niet wat wij willen? Dat onze getuigenis andere mensen aanraakt. Daniël kon de koningshart bewegen. Niet alleen van Darius, maar zelf van Nebukadnezar. Van al die koningen. Voor al die koningen was Daniël een geweldige zegen. Vers 28. God verlost en redt. Hij doet tekenen. We hebben gezongen. God is a God of miracles. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. Satan is op uit om ons te verslinden. De Bijbel zegt ons, hij gaat rond als een briesende leeuw. Wij in het vrije Westen, we denken, we worden hier niet vervolgd. En dat is zo. Maar de duivel heeft een andere tactiek. Je mag naar de kerk gaan, als je het maar niet te serieus neemt, het geloof. Je mag de Bijbel lezen, als je het maar niet toepast in je geloof. Ziet u, Satan gebruikt andere tactieken. Hij heeft andere strategieën om ons in de val te brengen. Maar laten wij opstaan voor de Heere God. Laat die goddelijke overtuiging in ons zijn. Daniël staat symbool voor de eindtijd christen. Wie van u weet dat wij leven in de eindtijd? De eindtijd brengt met zich mee een geest die meer en meer tegen Christus is gekeerd. We leven in een wereld die God veracht. We leven in een wereld die Jezus gekruisigd heeft. We leven in een wereld waar christenen onthoofd worden. De vraag is, kan uw geloof blijven staan in deze tijd? Is uw geloof bestand tegen alle vurige pijlen van de tegenstander? Matteüs 5, vers 10 zegt ons, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wij dienen geen aards koninkrijk. Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van hier. En Jezus zegt, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij, zegt Jezus. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Jezus zegt, de dienstknecht is niet meer als zijn Heer. Als zij Jezus hebben bespot, als zij Jezus hebben bespuugd, als zij Jezus hebben gekruisigd, wie ben ik? Wie zijn wij? Dat zegt Heer, ik wil zo niet behandeld worden. Maar de wereld behandelt. Behandelde de Zoon van God op deze manier. De vraag is, kunnen wij blijven staan in deze tijd? Als echt de beproeving komt. En beproeving komt in allerlei vormen. Blijft uw geloof bestaan? Nogmaals, uw geloof is net zo sterk als uw overtuiging. Is uw overtuiging zo klein? Zo klein is uw geloof. Maar u zegt, nee, mijn geloof, mijn overtuiging is niet zo klein. Ik heb de goddelijke overtuiging in mij. En daarom kan ik blijven staan. Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat niets mij kan scheiden van de liefde van Jezus Christus. Ik wil eindigen. In 2013 stierf de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela. Tijdens zijn leven streed Nelson Mandela tegen het apartheidsregime van de blanken. Hij vond dat de blanken en de zwarten gelijk behandeld moesten worden. Nelson Mandela stond voor zijn overtuiging. Hij stond op voor zijn overtuiging. En hij streed met overtuiging. En hij was niet bang om geweld te gebruiken. Maar vanwege zijn overtuiging belandde Nelson Mandela in de gevangenis. En hij heeft jaren in de gevangenis gezeten. Vanwege zijn overtuiging. In 1985 kwam Botha, de toenmalige president van Zuid-Afrika, met een voorstel. En hij zegt, Nelson Mandela, als jij jouw tegenstand tegen de apartheidregime staakt, dan ben je vandaag een vrij man. Dan mag je vandaag de deur uit. Maar Nelson Mandela weigerde om zijn overtuiging op te geven. En hij bleef in de gevangenis. 5 jaar later pas, toen de regering niet nergens meer naartoe kon gaan. Ze werden onder druk gezet door het Westen. 5 jaar later pas ging Nelson Mandela als een vrij man de gevangenis uit. Maar hier is een man. Hij wordt nou door velen geëerd, omdat hij opstond voor zijn overtuiging. Hij was bereid om in de gevangenis te blijven. Hij verkoos zijn overtuiging boven zijn leven. Hij verkoos zijn overtuiging boven zijn vrijheid. Dat is wat overtuiging kan doen. 2000 jaar geleden stond Jezus voor Pilatus, voor Herodes. Hij werd berecht. Jezus kon de rug toekeren en zeggen, ik ga niet sterven. Ik ga niet sterven. Maar wat bewoog Jezus om werkelijk naar het kruis te gaan? Wat bewoog Jezus werkelijk om voor ons te sterven? Het was die goddelijke overtuiging die hij had. Hij had een goddelijke missie. Jezus was overtuigd dat mensen gered moeten worden van de ongerechtigheid. Jezus was overtuigd dat mensen niet verloren mochten gaan voor de eeuwigheid. Jezus was overtuigd, er moest een prijs betaald worden. En als het mijn leven kost, dan kost het mijn leven. Ik eindig met de woorden van Johannes 10, vers 17. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Vers 18 zegt, niemand neemt het mij af. Niemand. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Is dat niet overtuiging? Niemand neemt mijn leven af. Ze kwamen me arresteren. Jezus kon miljoenen engelen roepen. Maar hij gaf zichzelf over. Niemand neemt mijn leven af, zegt Jezus. Maar ik geef het uit mijzelf. Het was een vrijwillige overgave van Jezus om te sterven voor mij. Het was een vrijwillige overgave van Jezus om te sterven voor u. Wat moet u nog meer overtuigen? Als de liefde van Jezus Christus u niet kan overtuigen, dan kan niks meer u overtuigen. Geen muziek, geen film, niks meer. Als de liefde van Jezus Christus vandaag u niet kan overtuigen, kan niks meer overtuigen. Laten wij bidden. Heere God, wij danken u voor uw heilige aanwezigheid. Dank u wel, Heer, dat uw Heilige Geest ons overtuigd heeft van zonde. Dat uw Heilige Geest ons overtuigd heeft, Heere, dat de weg waarop wij wandelden, Heere, een doodlopende weg is. Maar u heeft ons getoond de weg, Jezus Christus. En wij danken u, Heer, dat uw Heilige Geest ons overtuigd heeft. En dat wij, Heer Jezus Christus, daarom, Heer, ons hebben bekeerd. En we bidden, Heer, dat onze bekering gepaard was gegaan, Heer, met goddelijk berouw. Opdat de Heer onberouwelijk bekering plaats zal vinden. Heer, dat wij nooit meer u de rug toe zouden keren. Vader, we danken u voor die goddelijke overtuiging. En Heer, zo willen wij het goede doen. We willen uw wil verstaan. We willen uw wil volgen, Heer. Zo wilt u ons leiden elke dag opnieuw. Zoals Daniel hier verzocht werd. Zoals Paulus verzocht werd. Zoals Jezus verzocht werd. Maar ze bleven staan, Heren. Vanwege die goddelijke overtuiging in hen. Mogen hier mannen en vrouwen zijn, Heer. Die in 2019 opstaan voor u, Heer. Dat uw goddelijke overtuiging ontstaande houdt, Heren. Ook al moeten wij tegen de stroom in zwemmen, Heren God. Ook al zijn we de enigen die ja zeggen tot u. Help ons hier op te staan voor onze Heer en Heiland. Dank u wel, o Heere, dat u bereid was om voor ons te sterven. Dank u wel dat u bereid was om ons te reinigen van zonde. En wij danken u, Heer, dat wij nu tot uw koninkrijk mogen behoren. Wilt u ons vasthouden? Leid ons met uw Heilige Geest. Maak ons mannen en vrouwen, Heren, die goddelijke overtuiging in zich dragen. Dank u wel, o Heren. Heer Daniel stond er alleen voor. Hij had niet veel. Het enige wat hij had was uw woord. En dat is het enige. Het enige wat hij had was uw geest. Uw woord en uw geest, Heer, dat is het enige wat wij nodig hebben, Heer, om te kunnen blijven staan. En diezelfde twee dingen hebben wij ook nog steeds vandaag. Uw woord en uw Heilige Geest. Mogen uw woord en uw Heilige Geest ons leiden in de naam van Jezus. Terwijl wij in gebed blijven, wil ik me richten tot degenen die afgedwaald zijn van het rechte spoor. Misschien bent u die persoon die zegt, ik heb mijn overtuiging losgelaten. Misschien bent u die persoon, zei ik, twijfelde. Hoe vaak twijfel ik geestelijk? Ik richt me tot die persoon die zegt, ik heb helemaal geen overtuiging. Ik weet niet wat goed en wat kwaad is. Maar God heeft mij vandaag aangeraakt. God heeft tot mijn hart gesproken. Zijn er personen vandaag die zeggen, ik wil die goddelijke overtuiging elke dag bij me hebben. Als u dat wilt zeggen, wil hebben met een oprecht hart, steek uw hand op zodat wij met u bidden. Zijn er personen hier die zeggen, bid voor mij. Dat ik die goddelijke overtuiging in mijn leven mag hebben. God zegen u, broeder. God zegen u, broeder. God zegen u. Zijn er misschien nog anderen die zeggen, ik heb Gods overtuiging nodig in mijn leven. Om mij vast te houden. God zegen u. Nog anderen misschien. Halleluja. Vader, laten we op gaan staan. Heer, uw woord laat ons zien, Heer, wanneer wij u eren, dan zal u ons eren. Ik bid u vandaag voor die personen, Heer, die vandaag zeggen, ik heb die goddelijke overtuiging nodig, elke dag opnieuw, opdat ik kan blijven staan in mijn geloof. Opdat ik kan blijven staan voor Jezus. Vader, ik bid u, Heer, wilt u hen kracht geven? Waar ze staan op dit moment, dat uw Heilige Geest, o Heer, met hen zal gaan. Dank u wel, o Heere God, wilt u hen, Heer, omtuinen met uw kracht. Wilt u hen, Heer, voorgaan met uw woord. Mogen uw woord, o Heer, een lamp voor onze voeten zijn en een licht op ons pad. Dat uw woord ons zal leiden elke dag opnieuw, Heere. Dat wij niet geleid worden door onze emoties, onze gevoelens, o Heer, maar dat wij ons laten leiden door uw Heilige Geest. Ik dank u, o Heer, wilt u, Heer, hen vasthouden. Dank u wel, o Heer, dat wij ons hart aan u mogen geven. Ons hart behoort u toe, o Heer. Vader, wilt u met de ganse gemeente zijn? Houdt u een ieder van ons vast. Leid ons, o Heer, dat wij in deze tijd een Daniël mogen zijn. Dat u ook in deze tijd, o Heer, mannen en vrouwen hebt, o Heer, heeft, o Heere God, met een goddelijke overtuiging in hen, in de naam van Jezus Christus. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. Ik ga het met u nog nemen, doornemen. Neemt u plaats, reflectievragen, dat kunt u meenemen voor uzelf. Bent u een man of een vrouw met een goddelijke overtuiging? Kom uw gedrag overeen met uw goddelijke overtuiging. Want dat is christen zijn. Jezus zegt, volg mij na. Mijn overtuiging moet stroken met mijn gedrag. Is die overtuiging gebaseerd op de liefde van Jezus en zijn woord. Die mij lief heeft, die bewaart mijn woord. God zegen u. Ik geef het woord over aan de zangdienstleider.